Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Al limite, Ronaldo fa proseguire ancora, Higuain in area, Higuain! Il ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano, ha raddoppiato la Juventus.
Het is dinsdagmiddag, 3:50, en wij zitten alweer klaar voor aflevering 9 van dit seizoen van Lo Stadio. Genoeg om te bespreken. En dat doen we helaas niet met Wesley, want Wesley die is druk bezig met kassen in elkaar draaien van de IKEA. Sander, jij zit er wel klaar voor.
Ja, hier geen IKEA-kasten meer.
Wel sushi of wat dat ook niet?
Nee, is toch een beetje vroeg. Nee,
Gelukkig. Want we hebben veel te bespreken over Milan, want daar wordt de trainer vandaag ontslagen. Komen we zo op terug. Over de Derby d'Italia van zondagavond, die tussen Juventus en Inter ging en met 1-2 werd gewonnen door de Bianconeri. We gaan het hebben over Napoli, want daar gaat het echt niet goed. Bologna met de Nederlanders die daar spelen. Over Verona, waar het echt heel goed gaat en Sofyan Amrabat het hartstikke goed doet. Over dat Azzurri, want die spelen dit weekend weer. Maar er is maar één nieuwsitem om echt mee te beginnen en dat heb ik net al eventjes genoemd. Dat is Milan, waar het echt zo slecht gaat, toch Sander?
Ja, eigenlijk was ik van plan positief te beginnen om de wedstrijd van zaterdagavond even aan te halen. Milan eindelijk weer gewonnen bij Genoa met 1-2. De manier waarop was zeker als je van Milan bent nog leuk ook. Want in de blessuretijd werd nog een strafschop gemist door Schöne. Reina die een fout eerder in de wedstrijd goed maakt door die strafschop te stoppen. En ja, dan denk je, nou, eindelijk gewonnen, een beetje rust in de tent. Alleen die rust, die is er zeker niet gekomen. Een dag later sijpelden er al berichten door dat het management klaar is met de trainer Gianpaolo. Dan hebben we het over Boban, Maldini, Cassidis.
Aangevoerd. En de eigenaars van Elliot natuurlijk.
Ja, aangevoerd door de eigenaars. Die zijn het vertrouwen in hem kwijt, wat sowieso al opmerkelijk is bij een trainer die je 2 maanden geleden hebt aangesteld. Dus ja, dan kan je daar ook je vraagtekens bij zetten. En toen kwamen gisteren de namen wie hem moeten opvolgen. Eerst werd Spalletti genoemd, dat zag er ook wel goed uit, die natuurlijk als laatste club Inter heeft gehad.
2 keer Inter naar de Champions League heeft geloodst met een 4e plek.
Ja, en ik denk ook dat het wel een goede trainer is. Alleen hij heeft nog een contract bij Inter tot 2021. Dat is in Italië wel normaal. Tenminste, in de zin als er een afscheid wordt genomen van de trainer, wordt hij nog doorbetaald totdat dat is afgekocht of dat daar een oplossing voor is gevonden. Maar als je het bij elkaar optelt, zou hij nog ongeveer 15 miljoen krijgen van Inter tot aan 2021. Dus daar moet een oplossing voor worden gevonden. Nou, die oplossing is er niet gevonden. Dus heeft Milan doorgeschakeld naar, ja, ik zeg nummer 2 op de lijst. Maar misschien is het wel nummer 3, 4. Zo voelt het in ieder geval wel. Komen ze uit bij Pioli. Die het bij Inter niet goed heeft gedaan. Die het bij Fiorentina niet goed heeft gedaan.
Sander.
Wat zei je?
Ik begrijp daar gewoon helemaal niets van.
Nee,
maar ga verder.
Nee, ik begrijp er ook niet zoveel van. Kijk, je hebt 2 maanden geleden heb je gekozen voor Gianpaolo met een bepaalde voetbalfilosofie. Het pakt zeker nog niet uit zoals het zou moeten zijn. Maar misschien heeft het ook tijd nodig. Hij laat geen onuitwisbare indruk achter. Maar ja, weet je, het is veel te makkelijk om nu weer door te schakelen. En dan vervang je hem met een trainer die eigenlijk van hetzelfde niveau is. Zo niet nog minder. Dus ja, dat is eigenlijk bizar.
Ik zou puur wanhopen als ik Milanista was, denk ik. Dan hoop je dat met Spalletti een echt persoon wordt binnengehaald. Die bij elke club waar hij heeft getraind eigenlijk zijn doelstelling heeft behaald. Bij Roma het altijd goed deed, een aantal keer tweede werd. Bij Inter telkens de Champions League haalde, wat echt het grote doel was. Dan zou je denken, bij Milan is het veel moeilijker om het op te lossen. Maar als we deze moeilijke situatie dan aan iemand moeten toevertrouwen, dan is het iemand zoals Luciano Spalletti. Nou, die haakt dan af. En dan kom je aan met Stefano Pioli, die echt bijna overal waar hij heeft getraind is mislukt. Misschien heb ik iets te weinig respect voor hem, maar hij was in 2016 de opvolger van Frank de Boer bij Inter. Daarna draaide het op zich eventjes goed, maar vervolgens stort het weer helemaal in. Hetzelfde gebeurt bij Fiorentina, waar die wel uitstekend omging met de dood van Davide Astori natuurlijk. Alleen een jaar later ook weer op straat stond, omdat de prestaties niet super waren. Het zijn allemaal omstandigheden die niet in zijn voordeel spreken, omdat het moeilijke clubs waren om op dat moment te trainen. Maar daarvoor heeft hij ook eigenlijk niet echt iets gepresteerd. En dan denk ik niet dat hij de persoon is die Milan van een 13e plek weer naar plek 4 of plek 3 gaat loodsen. En ze voor de Champions League gaat kwalificeren.
Nee, zeker niet. Het is absoluut geen structurele oplossing. Het enige wat ik erin kan zien is dat dat de insteek is om het seizoen af te laten maken. En dan in de zomer proberen grote vis binnen te halen.
Nou ja,
maar ja, hij krijgt wel gewoon een contract voor langere tijd. Dus...
Voor 2 jaar, ja precies. Dat snap ik dan ook weer niet. Geef hem dan echt de titel tussenpauze. En verwacht dat je hem in de zomer gaat vervangen. En betaal hem niet dan ook nog eens volgend jaar door, als hij misschien al lang en breed op straat staat, omdat Milan op een 8e plek is geëindigd. Wat er best wel in zit dit seizoen, laten we eerlijk zijn.
Nou ja, ik denk... Ik weet het niet. Met Pioli heb ik er echt helemaal geen vertrouwen in. En dat met Gianpaolo kijken, ja, ik snap wel dat je als... leiding zijn die op een gegeven moment moet ingrijpen. Maar als je het lijstje ziet qua managers die Milan allemaal heeft gehad de laatste jaren, dat is echt bizar. Het is eigenlijk gewoon wat Inter een tijd geleden was. Dat is nu, dat is nu Milan.
Hetzelfde shift.
Ja, met elke keer weer een nieuwe trainer. En dan, dat is maar de vraag of Pioli het seizoen af gaat maken. En dan stellen ze weer trainer van de Primavera wel even aan. Of een oud clubicoon. En vervolgens heb je weer 2 trainers onder contract staan. Terwijl ze juist financieel zoveel stappen moeten maken. Ja, weet je, dit is echt zo kortzichtig beleid. En kijk, Spalletti was ik echt een voorstander van geweest. Omdat dat een naam is. En die, even bij Roma ook. Dus de strijd daar gaan met Totti. Die heb ik nog wel hoog zitten als trainer. Die man, dat speelt ook mee bij een club als Milan. Dan moet je er ook een beetje goed uitzien. Nou, dat is in het geval van Spalletti ook. Die man heeft uitstraling.
Ja, en 100%.
Nu kom je weer uit bij zo'n, met alle respect, bij een provinciale manager. Die het helemaal niet heeft laten zien in Italië tot nu toe.
Ja, zijn er wel redenen om hem wel aan te stellen? Want je moet toch een beetje in het hoofd van Maldini, van Gazzidis en van Boban kruipen. Wat zijn dan de redenen dat Pioli wel als trainer van Milan gaat worden aangesteld de komende dagen?
Nou, ik denk één plus voor hem is dat Gianpaolo heel krampachtig vasthoudt aan zijn 4-3-1-2 systeem. Waar hij het bij kleinere clubs ook echt goed mee heeft gedaan. En Pioli die gaat wel gewoon... is de verwachting 4-3 spelen. En heeft, kreeg ik via Twitter toegeworpen door Wouter. Een jongen die ik ook een keer naar Milan ben geweest. Maar die,
Pennings.
Ja, maar die zei, heeft 8 jaar geleden ook wel een bepaald 4-4-2 systeem ontwikkeld. Dus misschien dat hij daarop terugvalt. Maar ik denk dat dat er zoiets leeft binnen Milan en binnen misschien ook wel de spelersgroep van we willen weer 4-3-3 spelen. Gewoon met Suso op rechts en eigenlijk het standaard spel wat ze de laatste jaren doen, waar ze overigens niks mee hebben gepresteerd, maar wel waar ze blijkbaar zich veilig en fijn bij voelen. Ja, ik denk dat zijn enige voordeel is en dat die goedkoop is, speelt ook mee natuurlijk.
Ondertussen is de hashtag Pioli uit al trending in Italië. Heeft de harde kern van Milan aangekondigd dat ze dit jaar niet meer juichen voor de Rossoneri, maar voor een andere ploeg. Daarbij noemden ze Fiorentina. Dus je kan wel zeggen dat hij de publieke opinie, of de rood-zwarte opinie, totaal niet mee heeft, Pioli.
Nou, je weet nu al van tevoren dat dit niet gaat werken, weet je wel. Dit is geen huwelijk voor 3 jaar. Je mag blij zijn als 3 maanden zijn. En dit kan gewoon niet waar zijn dat je bij een grote club als Milan, waar het echt al een puinhoop is, wat dan enigszins wordt opgeruimd, tenminste dat is de beeldvorming die er is. Ik zit ook niet in de club, dus dat kan ik niet beoordelen. Dan ga je ook af op verhalen in de media. Er stond nog heel veel in de Financial Times over het nieuwe beleid van Milan. Mensen die het niet weten, Elliot is een hedge fund. Fonds die eigenlijk failliete clubs of failliete bedrijven koopt. In de hoop dat, er weer rendement van te maken. Om het om te zetten in iets positiefs en het vervolgens weer duurder te verkopen. En Milan wil dat bereiken. Tenminste, zo valt het te lezen. Met door jongere spelers in te kopen voor minder geld. Op basis van deelstatistieken. En ze vervolgens voor veel geld verkopen, zodat het financieel weer beter gaat. En als je dit hele plan zeg maar bedenkt, in je achterhoofd neemt, dan is het niet te verklaren om dan nu weer de trainer eruit te gooien en dat te vervangen door een trainer die in ieder geval niet beter is.
En die waarschijnlijk op korte termijn ook weer op straat staat.
Kost
dat ook. Zij denk ik ook wel mee laten spelen, toch? Zou je zeggen?
Ja, zeker. Dat kost ook weer geld.
Ja, precies. Dus geef hem een goedkoop contract of relatief goedkoop contract. En dan kijken ze of het gaat werken. En tegen beter weten in, want zij weten denk ik ook, Maldini, Boban, Gazidis, dat Stefano Pioli niet de trainer is die Milan opeens weer naar een tweede, derde of vierde plek gaat loodsen. Ik kan me dat niet voorstellen dat ze dat denken.
Dat zou een wonder zijn, want op basis van het verleden is dat er nergens gebleken. Het is een beetje makkelijk misschien, maar het is niet voor niks dat hij transfervrij is, dat hij geen club heeft. Denk je dat de rest van de wereld zit te slapen? Als het echt zo'n goede trainer was, had hij wel een contract gehad. En in het geval van Spalletti spreekt zijn cv wel. Dit is gewoon echt een hele korte termijn, een hele kortzichtige oplossing. Oplossing kan je niet eens noemen. Reactie meer, denk ik.
Nou, ik ben benieuwd. Na de interlandbreak wacht Lecce thuis. Als ze dat niet winnen, dan kan ik me ook niet voorstellen dat het... Dat gaan ze toch gewoon winnen. Klaar.
Ja,
zelfs met Pioli als trainer.
En waar ik me dan aan vasthoud, zijn die eerste weken bij Inter, wat jij al noemde. Toen won hij wel iets van 6-7 keer achter elkaar. Alleen je ziet gewoon dat het op de langere termijn je als club verder brengt. Alleen misschien dat er een schokeffectje komt of zoiets. Alleen dat is natuurlijk geen basis voor een langere periode met hopelijk een keer een succes. Maar tot nu toe ziet het er allemaal heel erg somber uit. En zo sta ik er ook wel in.
Ja, en bij Fiorentina en bij Inter weggegaan omdat hij een crisissituatie niet kon omdraaien. Tenminste, niet op de lange termijn. Nou, gaan we even kijken of je dat bij Milan wel kan. Want daar is natuurlijk een absolute crisissituatie gaande op dit moment.
Ik denk dan ook van, weet je wel, in plaats van nu 3, 4, 5 keer echt van die gemiddelde trainers halen. Als je dat geld allemaal bij elkaar optelt, dat je ook 1 keer een klapper kunnen halen.
Wat Inter nu met Conte heeft gedaan.
Ja, zeker. En dat is natuurlijk iets wat al voordat hij kwam al heel lang speelde. Maar waarom is Milan de afgelopen 2,5, 3 jaar niet vol voor Mourinho gegaan, weet je wel? Mm-hmm. Niet los van of hij het wil, maar... Daar hoor je veel te weinig over eigenlijk. Waarom hebben ze niet gepolst bij echt grote trainers? Of dat snap ik echt niet.
Nee, ja, misschien willen die grote trainers niet. Volgens mij hebben ze wel contact gehad met Conte destijds. En zullen ze ook vast wel een lijntje hebben uitgegooid naar trainers zoals Mourinho. Alleen je bent bijna gek als je op dit moment bij Milan instapt.
Ja,
er is bijna niks te winnen.
Ik zou het ook niet doen.
Nee, daarom. En dan kom je dus uit bij een trainer als Pioli. Die staat te wachten op een grote club. Nou, die grote club, want Milan is het nog steeds, komt dan langs. Nou, even kijken. En nou, voor Pioli, die heeft niks te verliezen.
Nee, dat is waar. Maar ik denk dat er nog wel een categorie tussen zit, tussen Pioli en Mourinho. En dat je daar best wel, als je met een goed beleidsplan komt en je geeft iemand de middelen, dat je dan best wel in ieder geval iets grotere vis, hoeft niet per se een hele grote te zijn, maar een iets grotere vis dan wat je nu hebt elke jaar binnenhaalt, zou kunnen krijgen.
Goed, genoeg over Milan denk ik. Even Zeker. Kijken hoe dat de komende weken gaat ontwikkelen. En Gianpaolo is natuurlijk nog niet eens officieel ontslagen. Dat aankomt, dat het wel zover is. Wij gaan even terugkijken naar die Derby d'Italia van afgelopen zondag. Want het is een cliché, Sander, maar dat was wel een reclame voor het Italiaanse voetbal, hè?
Dit was echt intens genieten. En gelukkig kunnen we nu wel positiever zijn. Maar ik heb echt sinds tijden niet zo'n leuke wedstrijd gezien. Ik was lekker vrij zondagavond, dus ik keek er eigenlijk de hele dag al naar uit. En ik ging ervoor zitten en eigenlijk alle verwachtingen werden overtroffen. Het was zo'n leuke, boeiende wedstrijd van begin tot eind. Ja. Met mooie goals sowieso, maar ook echt goede duels. Er zat echt van alles in. Spelers die uitblonken. Ja, dit was echt een heerlijke wedstrijd om te kijken. En je zegt terecht reclame.
Echt een hoog tempo, bijna on-Italiaans. Want
een
beetje Premier League-achtig, zonder dat het alleen maar om fysiek draaide. Want spelers zoals Sensi, Dybala, die blonken vooral in de eerste helft uit. Wat maakt het dan toch dat Juventus zoveel sterker is dan Inter? Want Juve maakte veel meer aanspraak op die overwinning dan Inter, kunnen we wel stellen, denk ik.
Ja, toch denk ik, het verschil maakt uiteindelijk de breedte van de selectie. Bij Inter vielen Sensi en Gordine uit. Bastoni moest erin komen.
Nou ja, en Vecino.
Met name Bastoni, nog een hele jonge gast. Die merkte hij ook meteen. Hij werd een paar keer ingespeeld en het zat meteen eigenlijk angst in. Alle balletjes gingen terug naar de keeper. Ja, en dat maakt uiteindelijk wel het verschil. Zij gooien, of Juventus gooit een Higuain er nog even in. En ja, die maakt uiteindelijk de winnende goal. Ik denk dat dat het grootste verschil is. En dat de Juventus natuurlijk al 8 jaar op een bepaald niveau zit. Waar Inter naartoe werkt, maar nog niet is. En ik denk dat dat uiteindelijk het verschil maakt. Maar als het balletje net goed was gevallen, had Inter hier ook een resultaat kunnen halen. Hoor. Daar ben ik wel van overtuigd.
Als die bal van Vecino net niet op de buitenkant van de paal was gevallen, maar op de binnenkant van de paal. Of als Alexandro niet net een voetje had uitgestoken om Lautaro te stoppen. Dan had Inter misschien nog wel een keer gescoord. Maar ja, als je over die hele 90 minuten bekijkt, dan denk ik wel dat Juventus uiteindelijk wel echt een stuk sterker was. En net op een hoger niveau werkte dan Inter. Waarbij, je noemde hem net al eventjes, natuurlijk Sensi uitviel. En op het moment dat Sensi uitvalt, weet je al dat Inter het veel moeilijker gaat krijgen om op het middenveld te voetballen. En zeker als Vecino dan erin komt, die echt de afgelopen 2 jaar dat hij bij Inter heeft gespeeld, heeft laten zien dat hij fysiek super is, maar voetballend echt veel magerder is dan een speler zoals Sensi. Waardoor je echt problemen kreeg. En dat merkte je, want Inter kwam in de tweede helft niet meer goed uit. Kon niet meer onder de druk van Juventus uitvoetballen. En uiteindelijk kwam die winnende van Higuain. Niet eens op een verrassend moment, want wat je zegt, Bastoni stapte dom in. Higuain, vrije kans. En zelfs in 2019, we hebben hem denk ik al 4, 5, 6, 7 keer afgeschreven, moet je Higuain nog steeds gewoon geen kans geven. Want die is zo scherp bij dit seizoen.
Ja, dat is wel echt mooi. Ik vind het wel echt mooi om te zien, want het is wel, als hij fit is en loopt, dan is het wel een van de mooiere spitsen om te zien. Nog wel eentje een beetje van het oldschool tempo. Of oldschool spits.
Ja, een bomber gewoon.
Ja, echt een Italiaanse spits. Tenminste, voor de Italiaanse competitie zeer geschikt. Mm-hmm. En ja, daar heb ik wel van genoten. Ook die Balla, hoor. Die was ook die heeft natuurlijk ook een mindere periode gehad. Maar die zat ook echt lekker te ballen. Die goal,
vond
jij
hem niet irritant?
Ja, misschien moet je daarvoor voor in te zijn om dat te vinden. Maar ik vond hem, ja, ik vond hem wel goed spelen. En die goal die hij maakte, dat was echt een beetje zo sluipschutterachtig met zijn linkerpoot. Ja, daar heb ik wel van genoten.
Was wel, in de eerste helft vond ik dat Dybala wel 3, 4, 5 keer te veel viel. En dat vond ook de reservekeeper van Inter, Padelli. Die sprak hem daar in de rust op aan. En toen volgde dus dat opstootje, wat ook nog even op Ziggo Sport te zien was. Waarbij beide teams uit elkaar moesten worden gehaald. En zoiets maakte Derby d'Italia ook gewoon mooi, vind ik.
Ja, het hoort
ging
erbij,
echt
toch?
Zo fel. Ja, en ook een compliment. Ja, jij zei op Twitter dat je de scheidsrechter niet goed vond fluiten, Rocky. Ik vond juist dat hij het spel juist goed liet gaan. Dat hij het spel de kans liet om heel fel te laten worden. Waardoor je een prachtige Derby d'Italia met een hoog tempo te zien kreeg. Ik denk dat hij daar best een belangrijke rol in speelde.
Ja, en mijn mening was meer, of ik gooide die tweet eruit een beetje op het einde van de eerste helft. Toen had ik het gevoel dat hij het juist een beetje kwijt begon te raken. Omdat hij toen, ja, het waren er veel opstootjes en irritaties. En een paar keer werd het spel ook heel snel hervat. En dan floot hij dat weer af. En toen dacht ik wel een beetje, nou, volgens mij heb je op dit moment niet helemaal de controle. En daarom zei ik ook van, nou, het is ook maar goed dat het rust is voor de arbiter. Want die kan ook wel eventjes een kwartiertje uithijgen. Maar over de hele wedstrijd heeft hij het prima gedaan. En mede dankzij hem werd het een hele leuke wedstrijd, denk ik.
Hoe vond je ik moet even beter uit mijn woorden komen. Hoe vond je Matthijs de Ligt spelen?
Ongelukkig natuurlijk met die handsbal. Mijn collega Pascal Kamperman die heeft hem gisteren geïnterviewd bij Oranje. Toen zei hij, beweerde hij dat hij de bal niet heeft geraakt. Nou ja, niet op elke slomo, maar op 1 slomo is duidelijk te zien dat hij hem echt met zijn elleboog raakt. Ik snap niet dat je als centrale verdediger zijnde zo naar een bal toe kan gaan. Met gewoon vol met een elleboog. Alsof die iemand een elleboogstoot wil geven. Gaat hij naar de bal toe. Dus ja, dan loop je het risico dat die bal erop valt. Dat was ook heel erg dom. Ik denk voor de rest dat hij redelijk heeft verdedigd. En uiteindelijk zit hij toch weer gewoon bij het winnende team. Dat is het belangrijkste.
Ik vond hem echt heel erg onrustig. Werd een paar keer echt omver gespeeld. Viel een keer doordat Lukaku hem door de benen speelde. Een keertje omdat Lautaro hem omspeelde. Ik vond Matthijs Ligt echt super onrustig. Terwijl we dat niet van hem gewend zijn. Vorig jaar bij Ajax was hij de absolute leider. En liet hij zich niet gek maken. En ik had nu een beetje het gevoel, eerlijk gezegd, alsof hij zich te graag wilde bewijzen. Waardoor hij te vaak instapte. En waardoor hij daardoor te vaak zijn mannetje kwijt was. En dat ben ik dus niet van hem gewend. Ik vond het eigenlijk na die wedstrijd tegen Napoli zijn slechtste wedstrijd in het shirt van Juventus.
Ja, Napoli was toch wel weer een ander verhaal, denk ik. Maar,
nee, zeker hoor.
Wat De Ligt zelf zei, is ook echt dat dit wel fysiek gezien, hij zei niet de zwaarste, maar hij zei wel een van de zwaardere wedstrijden was die hij heeft gespeeld. Dus wat wij hebben gezien op televisie, qua hoog tempo en qua duels, want je moet niet vergeten wat voor gigantische duels er zijn uitgevochten tussen zowel Godin, Ronaldo als, De Ligt en Lukaku. En ook Lautaro. Ja, weet je, dit is wel even de top van de Serie A waar je tegen speelt. En dat eigenlijk, dat geldt hetzelfde voor Napoli en nu dan Inter. Ja, dit zijn de moeilijkste wedstrijden van het seizoen. En dan is het niet zo heel gek dat je als nieuwkomer daar ook een beetje door aan het twijfelen wordt gebracht. Weet je wel, die Lukaku is geen makkelijke speler om tegen te spelen.
En Lukaku zelf was ook niet zo goed, vond ik. Zie je toch dat hij technisch niet super is. Een paar keer de verkeerde beslissing gemaakt. Een paar keer nam hij de bal aan, waardoor de bal van zijn voet afsprong. Nou ja, dat is toch in zo'n wedstrijd tegen Juventus, die natuurlijk ook op het scherpst van de snede speelt, gewoon een hartstikke zonde. En daardoor heeft Inter een paar kansen echt laten liggen, vind ik. Waardoor ik ook echt over twijfel of Lukaku wel die 80 miljoen die voor hem betaald is, waard is.
Ja, het is best een beperkte speler. En kijk, het is heel lekker, en dat snap ik wel vanuit Conte, om hem in je team te hebben. Want hij is groot, sterk, snel. Je kan hem eigenlijk altijd aanspelen, want zou geen verdediger zijn die het duel van hem wint. Alleen de vervolgstap, als hij diep wordt gestuurd, dan mist hij toch vaak het overzicht of de techniek om net het juiste balletje te geven. Of daarin zie je gewoon, kijk, Lautaro vind ik veel beter. Alleen die is minder sterk. En minder fysiek natuurlijk. Alleen die heeft veel betere techniek. Die zie je wel soms een balletje aannemen, gewoon in één keer goed uit de lucht en dat doorspelen en af en toe een hakje en zo. Ik denk dat hij technisch veel beter is. Het is wel lekker om Lukaku in je elftal te hebben. Maar ja, 80 miljoen is die natuurlijk niet waard. Maar dat is makkelijk. Alleen dat is bijna niemand.
Ook omdat Inter wanhopig op zoek was naar een spits. En dat kwam door het vertrek van Mauro Icardi natuurlijk naar Paris Saint-Germain. Tenminste, door de isolatie van Mauro Icardi, die toen al bij het tweede team speelde. Maar als je dan zo'n wedstrijd kijkt, Inter-Juve, dan krijg je toch een beetje heimwee naar de tijd dat Icardi daar zijn doelpuntjes maakte. Want ik denk dat hij gewoon veel beter is dan Lukaku op dit moment is.
Ja, alleen ik snap wat je zegt. Alleen Icardi is natuurlijk wel een speler die zich veel meer verstopt. Die loert echt alleen op die goaltjes en die voetbalt niet echt lekker mee. En Lukaku, die vraagt wel altijd om de bal. En je kan bijna altijd de bal aan hem kwijt, waardoor de rest weer kan aansluiten. Ik denk dat de gedachte is ook eens van Conte. Op het moment dat je hem inspeelt, hij kan gewoon prima die bal 10 seconden bij zich houden. De verdediger houdt hij bezig. En dan vervolgens kunnen die jongens op de flanken lekker aansluiten. En dat is natuurlijk met Icardi wel iets minder. Die moet je echt bedienen en dan maakt hij ze 100%.
En het is natuurlijk ook niet voor niets dat Icardi weg is gestuurd. Omdat hij zich vorig jaar een paar keer heeft misdragen. Dus wat dat betreft mag je eigenlijk geen heimwee naar hem hebben. En moest je wel door. En misschien was Lukaku wel gewoon de beste spits die op dat moment beschikbaar was.
Nou, ik denk niet dat er heel veel alternatieven zijn. Hij doet me een beetje denken aan Zapata eigenlijk, qua manier van spelen. Alleen, misschien heeft Zapata nog wel een betere techniek.
Ja, en alleen heeft Lukaku zich wel bewezen op het grote internationale podium en Zapata nog niet.
Nee,
ik denk dat
klopt.
Het verschil maakt uiteindelijk, anders had Inter ook wel flink voor hem betaald.
Maar het is wel een nuttige speler voor dit Inter, alleen kijk, als je iemand van 80 miljoen haalt, dan denk je meteen dat het een alleskunner is en dat is nou helemaal niet zo.
Dat, en het is absoluut een record aankoop.
Ja, en hij heeft gewoon wel wat beperkingen, maar hij heeft ook veel goede kanten. En ja, de kunst is om daar zoveel mogelijk op te benutten. Maar Lautaro vind ik beter, eerlijk gezegd.
Stefan de Vrij hebben we nog niet genoemd. Die was wel hartstikke goed, hè, afgelopen zondag.
Ja, hij doet het eigenlijk altijd een beetje anoniem goed, hè. Dat is ook wel zijn kracht. Het is meestal geen speler die heel erg opvalt. Maar hij is ook zelden te betrappen op een grote fout. Ja, ik denk dat hij gewoon prima, zeventje of zo, goede wedstrijd gespeeld.
En technisch gewoon hartstikke goed. En dat valt de afgelopen weken heel erg op. Sinds Diego Godin het veld in is gekomen bij Inter. Stefan de Vrij is echt de absolute opbouwer. En die springt er echt bovenuit qua opbouwende kwaliteiten. Blijft altijd rustig aan de bal. Speelt gewoon een mannetje uit. En dat kunnen Godin en Skriniar eigenlijk niet supergoed. En dat verschil is best wel groot. Dus wat dat betreft is hij echt een hele belangrijke speler in het spel van Conte. En dat wordt in Nederland denk ik nog best wel eens onderschat. Hoe belangrijk Stefan de Vrij in Italië is geworden. En hoe belangrijke speler hij voor Inter is op dit moment. Want het is gewoon een bankzitter bij het Nederlands elftal.
Ja, misschien zit het daar ook alweer in. Bij Inter speelt hij natuurlijk met 3 man achterin. Wat een bepaalde...
Veiligheid,
ja. Maar ook gedachten nodig heeft. Het is toch anders dan dat je met z'n tweetjes staat. En dat is natuurlijk het voordeel van De Ligt en Van Dijk. Die spelen altijd in met 2 centrale verdedigers.
Dus aan de andere kant speelde Inter vorig jaar wel met 4 verdedigers achterin. Hè? Dus met 2 centrale mannen. En toen was hij ook hartstikke goed. Met
ja, dat klopt. Ik denk dat hij net iets onder het niveau over het algemeen van De Ligt en Van Dijk zit. En ik denk dat Koeman er ook in staat. Maar het is wel heerlijk om hem als backup te hebben. Maar die linie van 3 bij Inter is wel echt genieten, hoor. Dat is moeilijk om daar doorheen te komen.
Dat is echt kwaliteit. Al zie je dan wel dat als er spelers als Dybala en Cristiano Ronaldo tevoorschijn komen, dat ze het wel iets moeilijker hebben dan tegen andere teams. Maar
dat is logisch.
Dat is natuurlijk alleen maar logisch. Want Dybala is nog steeds een speler van wereldklasse. En ook Ronaldo was afgelopen zondag weer zo goed. Echt genoten van Ronaldo, ook als Interista.
Ja, zeker.
Bijna weer beslissend, een bal op de lat en weet ik veel wat allemaal. Het enige wat hij niet meer moet doen is die vrije trappen nemen. Maar goed, daar hebben we het vorige week over gehad.
Nou, en die trucendoos bij D'Ambrosio. Zat ik eerlijk gezegd wel van te genieten hier op de bank. Ja. Maar als ik die D'Ambrosio was, dan was ik even met een gestrekt been erin gegaan.
Maar die Interisti in San Siro worden dan ook zo boos. Ah, dat kan me heel goed voorstellen, want er komt gisteren nog Ronaldo eventjes om het publiek op te jutten. Dat is gewoon puur provoceren. Maar goed, daar doet hij het ook voor.
Dit was wel echt een heerlijke wedstrijd. Gewoon alles zat erop. En echt even van genoten.
Juventus toch weer belangrijke overwinning in die strijd om de titel. De strijd om de Scudetto.
Sta gewoon weer bovenaan, hè?
Dat bedoel ik. 19 puntjes uit 7 wedstrijden. 6 gewonnen, 1 gelijk. Niets aan de hand. Ook voor Inter is er natuurlijk nog niets aan de hand. Ook al is de Scudetto geen doelstelling. Bij wie dat wel echt een doelstelling is, is Napoli.
Kampioen is bekend, hè?
Kampioen is bekend. Daar, nu al na 7 wedstrijden. Ja, eigenlijk wel.
Eigenlijk wel. Juventus die zou uiteindelijk gewoon weer met de kerst 10 punten losstaan. En aan het eind van het seizoen weer 20. Misschien dat het iets minder is dan de voorgaande jaren. Maar als je hun bank ziet en hun selectie, dan...
Dan zit Ramsey nog op de bank. En weet ik wat allemaal, Tjaan.
Ik liet me vorige week ook even meeslepen in het enthousiasme door Inter een kans te geven tegen Juventus. Ja. Maar als je dit dan weer ziet, en op het moment dat het moest, stonden ze er allemaal weer. En dat zie je ook in de Champions League. Wesley gooide in de befaamde Lo Stadio groepsapp. Kleine voorspelling, Juventus gaat niet door in de Champions League.
Ja,
en diezelfde avond winnen ze gewoon 3-0 van Leverkusen. Tenminste, 3-0 was het volgens mij. Dit zijn zulke klasbakken, man.
Het kan ook niet anders, toch? Want die selectie is zo goed, zo breed. Een toptrainer aan het roer. Juventus zou, hoe het ook zou gebeuren, linksom of rechtsom, wel weer gaan draaien op een gegeven moment. En ik denk dat deze wedstrijd tegen Inter daar een super belangrijk is geweest. Heeft vastigheid gegeven, die nieuwe formatie met 4-3-1-2 heeft weer gewerkt. Je hebt bewezen dat Cristiano Ronaldo en Dybala gewoon samen kunnen spelen, waardoor je sterkste spelers samen op het veld kunnen staan. En je wint bij op dat moment grote concurrent om de eerste plek. Nou ja, niks aan de hand. Juventus gaat door. Juventus kan op die rechtlijnige manier gewoon weer op die titel afstreven. En dat is eigenlijk zonde voor de competitie, denk ik wel. Maar ja, wel weer klasse van het Turijnse kamp. Niks aan de hand.
Nee, niks aan de hand. En Ja, als hij, het enige waarvoor Sarri kwam was voor iets meer vermaak. Nou, dat zien we nog niet. Maar ja, misschien heeft dat ook wat tijd nodig. En spelen ze over 2-3 maanden de pannen van het dak. Het zal wel een niet echt des Juventus zijn. Maar er zit nog wel wat ruimte in voor verbetering. Maar die jongens staan er altijd als ze moet. Dat is wel echt onwijs knap hoor. Dat kan je van weinig ploegen ter wereld zeggen.
Ik ben benieuwd hoe het gaat draaien als Dybala op team komt. En Higuain en Ronaldo samen in de spits staan. Dan ben ik benieuwd of ze echt een keer dik gaan winnen. Ik denk eigenlijk wel van wel, maar goed. Hey, laten we even doorgaan naar Napoli. Want bij Napoli is het een beetje hommeles. Speelde vorige week gelijk in de Champions League tegen Genk, waar jij aanwezig was.
Ja.
En afgelopen weekend scoorden ze weer niet. Werd het 0-0 bij Torino. Wat is er mis bij Napoli? Wat gaat er mis? Waarom draait het niet? En waarom staan ze na 7 wedstrijden op 13 punten en kunnen ze zich nog niet meten met die absolute top in de Serie A?
Ja, is op zich wel een goede vraag die moeilijk te beantwoorden is. Dus complimenten daarvoor.
Nee, dankjewel.
Kijk, in principe hebben zij niet zo heel veel anders dan de afgelopen seizoenen qua spelers, qua manier van spelen. Het wordt vaak toch nog gegokt op de snelheid. Met die snelle mannetjes allemaal voorin. Alleen, ja, het goal het doel wordt niet echt gevonden. Terwijl ze wel kansen krijgen. Dus misschien is het ook een beetje een factor geluk die erbij speelt. Nu heb je eigenlijk Wesley Mark nodig die dan met de expected goals aankomt.
Zeker, ja.
Maar die hebben we helaas niet. Dus nee, ja, ik denk dat misschien is dat wel het grootste probleem op dit moment. Dat het gewoon net even niet goed valt. Want ja, ik heb ze dan live gezien in Genk. Waar zij prima.
Veel kansen.
Heel veel kansen. Echt heel veel kansen. Ook heel veel kansen tegen trouwens. Maar toen kwamen ze voor een punt en ze hebben een punt gehad. Dus maar ja, ook daar echt veel kansen gehad. En toen valt hij er ook net niet goed. Ik denk eigenlijk dat geluk op dit moment het grootste probleem is.
Insigne op de tribune in België. Lozano wel goed voor een basisplek telkens. Wat is volgens jou het perfecte aanvalstrio daar? Of het perfecte aanvalsduo? Want ze hebben natuurlijk wel wat namen met Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Milik. 6 mannen voor 3 plekken eigenlijk. Wie zou jij daarvan opstellen?
Ik ga nu een heel tactisch antwoord geven. Dat is afhankelijk van de tegenstander. Want kijk, in sommige wedstrijden heb je meer behoefte aan een type Milik of Llorente in de spits. En in andere wedstrijden, zeker als je bijvoorbeeld tegen trage defensie speelt, ja, dan zou je zeggen van, doe maar zoveel mogelijk snelheid. En zorg dat er een centrale verdediger een beetje wordt gelokt met een Mertens die als valse 9 speelt. Dus ik denk dat ze alle ingrediënten voorin wel hebben om op korte termijn weer gewoon een netje te gaan vinden. En om gewoon weer het publiek te vermaken. Alleen op dit moment valt het even net niet lekker. Ja, het kan ook een keer tegenzitten natuurlijk. Ik denk dat de grootste tegenvaller van de laatste weken vooral die thuisnederlaag tegen Cagliari was.
Zeker, dat daar begon eigenlijk het eigenlijk.
Ja, en kijk, Torino uit, kan je nog een keer 0-0 spelen toch? Dat is niet per se man overboord.
Nee, maar het was wel een hele stroeve wedstrijd. Waarbij je Napoli eigenlijk bijna geen kansen creëerde. Het aanvalsspel echt heel erg stroperig was. Dus dan ga je wel een beetje nadenken en denken van ja, wat moet er nou anders in die aanvalsopbouw om Napoli wel weer echt goed aan de praat te krijgen en ze echt weer machine te maken. Maar ja, het is misschien een beetje opportunistisch om ze nu al af te schrijven en om nu al veel kritiek op dat spel te hebben. Ik las er wel veel kritiek op Ancelotti. Want in Napoli, of in Napels zelf, verwacht men eigenlijk dat ze echt mee gingen doen om die titel dit jaar. En tot nu toe is dat gewoon niet het geval. Sta je ondertussen al best wel wat punten achter op Juventus, 6 namelijk. Nou, in de Serie A is dat gewoon echt een gigantisch gat. Maar ja, de selectie staat er en uiteindelijk zullen ze wel gewoon tweede of derde worden, toch?
Ja, daarin zie ik ook niet zoveel problemen. En ik denk dat het balletje net even goed moet vallen de komende wedstrijden. Ze spelen de eerstvolgende tegen Verona. Daar komen we straks wel over te spreken. Dat is vooraf hadden we hier een 3-0 ingevuld en tegenwoordig wordt Verona toch iets hoger ingeschat. Maar er komen wel wedstrijden aan waar zij punten moeten pakken. En ik denk dat het wel weer gaat lopen bij Napoli. Ze hebben echt een prima ploegie en er is niet zo heel veel anders dan andere jaren eigenlijk.
Nee, en op zich hebben ze zich gewoon versterkt natuurlijk met Manolas in de verdediging. En ook daar moeten de puzzelstukjes gewoon nog op de goede plek vallen. Want Di Lorenzo op rechtsback is ook gewoon een uitstekende aanwinst.
Ja, die is goed hoor.
Opgeroepen voor het nationale elftal ook. En verdiend. Want dat is echt een hartstikke goede speler.
Ja, hele goeie.
Vorig jaar ook bij Empoli. En Empoli is best wel bizar dat ze zijn gedegradeerd, want die hadden gewoon een uitstekend elftal. Hebben vorig jaar vaak benadrukt. En dat zie je dit seizoen andermaal. Want zo'n Di Lorenzo is gewoon echt super. En kan zo mee in het spel van Napoli.
Wat me wel echt opviel, ik zat in warming-up te kijken in Genk. En dan ga je gewoon een beetje letten op bepaalde spelers. Ik ben Lozano met afwerkoefeningen. Hoe slecht hij eigenlijk is in een afwerken. Gewoon, hij kreeg echt 10 ballen. En die schoot hij gewoon alle kanten op. Hij schiet ook best wel raar. Moet een keer verplicht met binnenkant voet of zo. Nee, het is allemaal ja, vreeftrap. En toen dacht ik wel, dat viel me niet mee in ieder geval. Sommige, zo Fabio Ruiz en zo, weet je wel. Die leggen gewoon die bal allemaal binnenkant voet in de kruising. Maar Lozano, dat is elke keer een beetje alles of niets. Een beetje gelukszoeker eigenlijk. En dat viel me wel op.
Is natuurlijk ook niet een hele verfijnde voetballer.
Nee, maar het is wel lekker om in je ploeg te hebben. Maar
dat
viel me wel een beetje tegen, eerlijk gezegd.
Schijnt dat hij nog niet super goed draait. Nu kan ik daar nog niet super veel over zeggen. Aangezien ik Napoli nog niet heel erg vaak heb gezien voor de volle 90 minuten. Maar ik ben wel benieuwd of Lozano aan de verwachtingen kan voldoen. En dat hij straks wel 10 plus doelpunten kan gaan maken op een gegeven moment in de Serie A. Tot nu toe lijkt het er niet op.
En Ancelotti zit volgens mij er wel een beetje te zoeken tussen is nou het beste voor dit elftal een 4-4-2... Met zeg maar op links half en op rechts half van die snelle jongens. Zoals Insigne en Lozano. Of moet het meer richting de 4-3-3 weer? Volgens mij zit hij daar nog wel een beetje in te puzzelen. Maar wat dat betreft niet echt een man overboord.
Helemaal niet. Nog even een andere wedstrijd die ik wil benoemen. Was die tussen Bologna en Lazio. Waarbij het 2-2 werd. En daar was één bijzonder moment. Het stond al snel 2-2, al voor rust. En in de absolute slotfase kreeg Lazio nog een penalty. Immobile was op dat moment al gewisseld. Dat is de normaal gesproken de schafschoppennemer van Lazio. Dus ging Tuku Joaquin Correa achter de bal staan. En die wilde die penalty kosten wat het kost nemen, want zijn oma is onlangs overleden. Zij dacht, ik ga die bal erin jassen, 2-3 maken en dan draag ik het doelpunt op aan mijn overleden oma. Hij neemt de penalty en hij mist hem. Toen werd hij enorm getroost door zijn goede vrienden op het veld. Eén daarvan is Luis Alberto. Maar ja, dat is dan natuurlijk een super pijnlijk moment in zo'n wedstrijd. Die wel emotioneel was, ook omdat Sinisa Mihailovic weer op de bank zat voor Bologna. Werd geëerd door de supporters van Lazio, waar hij natuurlijk een lang verleden heeft. Dus wat dat betreft was het duel tussen Bologna en Lazio wel must-see. Jij hem gezien?
Ja, ik heb samenvatting gezien. Die Correa deed een beetje een Barkley'tje. Die had toch ook laatst dat...
Ja, hard over.
Dat hij tegen Valencia die bal opeiste, tenminste die ook. Ja, daar deed me dit een beetje aan denken. Hij ging via de lat over volgens mij.
Ja, klopt zeker.
En wat me vooral in deze wedstrijd weer opviel was Ciro Immobile, die er gewoon weer 2 maakt. Staat inmiddels op 7 volgens mij.
Topscorer van de Serie A op dit moment.
Ja, topscorer. Dus die doet het echt wel weer naar behoren. Dat is echt, daar kan ik echt van genieten. Dat is echt een mooie spits.
Ja, zeker. En ook voor de Azzurri weer belangrijk afgelopen keer dat ze speelden.
Ja.
Dus ik hoop dat hij die plek gewoon bij Italië gewoon kan opeisen. Want dit is de enige absolute topspits die ze op dit moment hebben. En Andrea Belotti is ook weer iets gaan draaien. En dat is een goede nummer 2, denk ik. Dus in die zin is het spitsprobleem van Italië weer iets opgelost. Als Immobile weer gaat draaien dit jaar. En het ook eindelijk weer kan laten zien bij Italië zelf. Maar goed, we kijken zo meteen nog wel eventjes naar de Azzurri. En naar de mannen van Mancini. Nog een ander ding waar we het even over moeten hebben is Roma, Sander. Want ook daar gaat het hopeloos mis de afgelopen tijd. Hoeveel geblesseerde mannen hebben zij? Het is niet normaal.
Nee, dat is inderdaad niet normaal. Dan is altijd snel gesteld dat het wel ergens aan de trainingsopbouw of iets zou moeten liggen. Doe me een beetje denken aan Feyenoord, hè, dit qua blessures.
Ja. En qua pech en waar alles eventjes misgaat in een korte periode. En daar staan ze wel gewoon 5e. Maar als je ziet wie er allemaal geblesseerd zijn. Zappacosta, Diawara, Pellegrini, Perotti, Cengiz Under, Edin Dzeko. Nou, dat zijn allemaal spelers die in potentie basisspelers zijn. En die nu niet beschikbaar zijn. Niet kunnen spelen voor een vrij langdurige periode. Ja, dat is echt zonde, want daarin kan je echt heel veel punten gaan verspelen. Zonder spelers met kwaliteit.
Zeko speelde wel natuurlijk weer tegen Cagliari, maar...
Nee, maar die is daarna geblesseerd geraakt.
Ja, precies. Dus die is alweer geblesseerd. Ja, en Diawara, die is er ook weer voor langere tijd uit, terwijl dat wel lekkere speler is. Ja, en het is gewoon, als je het zo, als je het elftal zo ziet, weet je wel. Ja, het is materiaal voor plekje 4, max, maar veel meer zit er ook niet in.
Nee, en als dan iedereen wegvalt, dan is het straks materiaal voor plek 6. Gaat Atalanta er gewoon weer overheen. En Lazio straks.
Ja, en ze dachten nog even te winnen van Cagliari in de laatste minuut. Alleen toen bleek onze goede vriend Kalinic, die nog niet vergeten ben van zijn wanprestaties bij Milan. Die gaf even een duwtje, waardoor hij de bal voor het intikken kreeg. Ja, ik vond het wel gewoon terecht.
Vond je het een overtreding?
Ik vond het wel een overtreding, ja.
Dus, maar bij Roma was men woedend.
Ja,
assistent-trainer en trainer zelf van CK spoedden zich allebei richting de scheidsrechter. Moesten echt uit elkaar worden gehaald. Moesten worden weggeduwd door de eigen spelers. Daarna ook de technische directeur Petracchi, die tegenover de camera's van Sky zei dat voetbal niet voor ballerina's is, maar voor echte mannen. Dus dat de scheidsrechter gewoon door had moeten laten spelen. Heeft die uitlatingen daarna, heeft daarna over gezegd, heeft daarna excuses over aangeboden. Maar ja, ze waren zo boos over iets wat absoluut gewoon een overtreding was. Kalinic gaf met twee handen een duw aan de verdediger van Cagliari en kon vervolgens voor leeg doel intikken. Nou ja, daar moet de scheidsrechter gewoon voor fluiten. Niks aan de hand. Moet je ook niet zo lang over zeuren. Vind je niet?
Ja, ik vond het gewoon overtreding. Dus klaar. Maar ja, als Roma zijnde en als het even iets minder loopt en je denkt er twee in te maken, dan snap ik de eerste frustratie wel. Alleen na afloop, na het zien van de beelden, ik zou je toch wel wat bedeesder moeten zijn en moeten zeggen, oké, je kan ervoor fluiten. Want dat is gewoon zo.
Exact. En het is niet de eerste keer dat ze zo boos zijn op de VAR. Vorig jaar geloof ik ook al een kleine boycott tegenover de pers na een verkeerde VAR-beslissing. Ik geloof dat het tegen Inter was, waarbij Zaniolo een penalty wilde. Nou ja, op een gegeven moment is het genoeg en moet je als bond ook ingrijpen. Want je moet toch wel een beetje respect voor de scheidsrechter hebben. En niet moeten laten gebeuren dat de coach van de scheidsrechter moet worden weggehaald. Wat ik echt belachelijk vind. Maar goed, Roma staat gewoon nog vijfde. Kan meedoen om de Champions League plekken samen met Lazio, met Atalanta. Atalanta waar het weer super draait, hè?
Ja, weer blijft een repeterend verhaal. Maar weer het doeven van Zapata met echt wel weer een lekkere spitse goal. En wat ik ook wel leuk vind om een keer te benoemen, die Robin Gosens, die schoot de 3-0 binnen uit mijn hoofd. Die maakt uiteindelijk ook wel zijn minuut als je dat allemaal bij elkaar optelt. Heeft ook best wel wat goaltjes al per ongeluk gemaakt. Terwijl je dat toch niet in eerste instantie had verwacht. Tenminste, de speler, voor mij zat hij bij Heracles.
Heracles en Dordrecht daarvoor.
Ja, die dan ineens naar Atalanta gaat. Hij doet het eigenlijk hartstikke goed. Een beetje de Martin de Roon route, hè?
Halve Duitser, halve Nederlander. Zou je hem oproepen voor het Nederlands elftal?
Nou, dat gaat wat ver, maar...
Dat niet per se.
Nee, dat zeker niet. Alleen, hij staat inmiddels op 3 goals, zie ik. En vorig jaar heeft hij er ook al 3 gemaakt. Dus hij is zich wel lekker onsterfelijk aan het maken daarbij bij Atalanta. En hij staat er eigenlijk bijna altijd wel in. Dat is wel echt knap.
Zeker, ja. Concurrentie is van Castagne, een Belg, die het ook hartstikke goed doet. Nu wordt opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. Dus wat dat betreft gaat het bij Atalanta hartstikke goed. Behalve in de Champions League, maar goed, dat was ook gewoon pech tegen Shakhtar vorige week. Waarbij ze in de allerlaatste seconde nog een tegentreffer moesten slikken met 1-2 verloren. Maar ja, daardoor kunnen ze zich straks weer gewoon vol focussen op die Serie A. En misschien wel voor de Champions League kwalificeren. En dat dan volgend jaar wel goed doen. Ja, wie weet. Maar goed, laten we daar niet vandaag heel uitgebreid over hebben. Wat ik nog wel even wil benoemen is Sufjan Amrabat.
Ja.
Zie jij hem goed spelen bij Verona? Het is echt hartstikke goed wat ik van hem zie de afgelopen weken.
Een tijdje geleden was Nordin Amrabat bij ons te gast. En toen heb ik achter de schermen even met hem lopen hoeren over en Sofje en gewoon zijn transfer naar Verona. En als je dan met iemand erover praat, dan ga je er toch even wat langer naar kijken of hou je hem extra in de gaten. Maar hij doet het echt hartstikke goed. Wat Sofyan altijd al had, is dat hij echt zo sterk is als een beer. Dat is niet normaal. Die gozer die heeft de fysiek staan. En dat zie je misschien op tv niet eens altijd, maar dat is echt niet normaal. Die topfit. En hij is al een keer uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd bij Verona. En nu was hij ook weer hartstikke goed. Mm-hmm. Hij is echt een van de uitblinkers.
Zou al een belangstelling staan van Lazio van Fiorentina.
Ja, dat gaat altijd snel, snel in Italië. Ja. Maar ik zag ook van een Italiaanse journalist een verhaal in het Italiaans over hem. Dat hij echt wel de revelatie is bij Verona tot nu toe. Het is tot nu toe...
Die tweet heb ik ook voor me.
Oh, kijk.
Nicolo Schira.
Nou ja, dat is op zich een gerenommeerd journalist. Hij staat wel op de radar overal en hij valt op. En dat is hartstikke leuk voor hem, want hij heeft best wel een lastige periode gehad, voetballend gezien. Laten we hopen dat hij dit door kan trekken. En sowieso verrast Verona tot nu toe. Maar het zou mooi zijn als hij het verschil kan maken daar.
Blijven we erbij dat Verona gaat degraderen of niet?
Je moet nooit...
We staan op de 10e plek.
Ja.
9 punten uit 7 wedstrijden. Niks mis mee tot nu toe.
Nee, aan de andere kant staan 3 punten boven de streep. Dus dat het vertekent natuurlijk ook allemaal nog wat. Maar dat ze meevallen, dat mogen we wel zeggen. Maar ze kunnen nog steeds eruit natuurlijk.
Volgens mij hebben wij ze alle 3 op plek 20 neergezet.
Oh.
Dus even afwachten. misschien vallen ze nog wel heel ver terug. En dat waren een beetje de onderwerpen van de Serie A van deze week, denk ik. Tenzij jij nog echt iets heel graag wil benoemen.
We hebben het meeste wel gehad, volgens mij.
Toch? Gaan we naar de Serie B of laten we dan nog een weekje wachten? Want ik kreeg alweer een mailtje van Thijs.
Nee joh, Thijs weer? Thijs die denkt dat ik niks anders te doen heb, volgens mij.
Thijs, laten we die gewoon nog eventjes uitstellen.
Thijs, de Serie B komt echt wel, hoor. Dat komt wel binnenkort.
En mogen wij dan ook antwoord geven, Thijs? Zou je daar misschien een mailtje over kunnen sturen? Want Wesley en Nick weten er ook wel het een en ander van.
Ja, dat zou wel.
Misschien als we het met z'n drieën kunnen doen, dan kunnen we het sneller doen dan jij in je eentje natuurlijk.
Ja, dat zou het wel erg veel makkelijker maken als we dat gewoon even met z'n drieën doen. Dan kunnen we allemaal een bepaald deel van de Serie B onder de loep nemen. En als we dat dan allemaal bij elkaar optellen. Kijk, anders moet ik gewoon een week vrij vragen hiervoor. Ja, ik ga het overleggen hoor, Thijs. Maar ik acht die kans niet zo heel groot.
Gewoon focus op de Eredivisie daar natuurlijk.
Ja.
Hey, en we kregen ook nog een paar andere vragen. Laten we die nog even snel doornemen. Want Christian Wielaert, die ken jij natuurlijk.
Ja,
misschien als geen
ja.
ander. Die vroeg ons naar het beste clubkostuum uit de Serie A.
Weten
we daar wat van? Ja.
Maar bedoelt hij kostuum in de zin van een pak als trainer of gewoon het shirt?
Ja, jij kent Christian. Ik heb hem maar één keer ontmoet in Milaan.
Oh,
maar
ja.
Ik weet het niet, Sander.
Nou, oké. Okay.
Ik denk kostuum. Ik denk pak. Daar ga ik voor.
Oké, dat wordt even graven.
Ik weet wel wat. Maar dan ben ik misschien een beetje het standaard antwoord. Want ik ben altijd fan van black on black. Mm-hmm. En laatst viel het me op dat de spelers van Inter allemaal in black on black op bij het stadion aankwamen. En dat vond ik wel mooi. Dus als ik dan één clubkostuum moet aanwijzen, dan is dat gewoon het black on black van Inter.
Wel een hele makkelijke keuze natuurlijk, om dan weer voor Inter te gaan. Maar
een veilige keuze.
Nog wel, kijk, Milan was natuurlijk vroeger altijd Dolce & Gabbana, volgens mij. Natuurlijk niet geheel toevallig is. Toen hebben ze een tijdje diesel gehad. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Toen kwamen ze in pakken dat veld op. Dat was niet normaal. En nu hebben ze weer een lokale, of in ieder geval in Milaan, iets van Bojoti of zoiets. Bojoli. Een lokale pakkenmaker. En dat ziet er wel tegenwoordig goed uit. Maar ik kan ook... we hebben het al over Stefano Pioli gehad in deze uitzending. Die had altijd bij Fiorentina had hij zo'n mooi paars kolletje. Kijk, dat zag er wel altijd goed uit.
Die herinner ik me ook nog wel.
Dat was wel...
Bij Fiorentina is men sowieso van de mooie vertoon. Want ik kan me nog Cesare Prandelli herinneren.
Ja, zeker.
De trainer prachtig. Die, hoe lang geleden was dat? 10 jaar geleden trainer van Fiorentina was. En die had altijd zo'n mooi oppompjasje in het paars aan naast het veld. Moet je maar even googlen. Giacchetta Prandelli. En dan zie je echt een prachtige jas. Dus wat dat betreft ben ik wel fan van dat kostuum. En wie er ook altijd goed uitziet, als we het toch over de mode hebben. Hè? Ik weet niet of je bij ons dat juiste adres bent, maar goed. Is Roberto Mancini. Die was afgelopen weekend weer aanwezig bij een wedstrijd. Ik weet even niet in mijn hoofd bij welke wedstrijd het was. En die zag er weer goed uit. En die heeft altijd mooie pakken aan. Dus als je gaat shoppen en je wil er als één man uit Italië uitzien, dan is dat toch wel Roberto Mancini, als je aan het voetbal denkt. Dat is een stijlicoon in het voetbal.
Maar dat, ik nog even terugkomend op Gianpaolo. Die, kijk, bij Milan is het ook heel belangrijk hoe je eruit ziet en hoe je presentatie is. Dat is natuurlijk bij wel meer grote clubs zo. Maar bij Milan, voor mijn gevoel, nog net iets meer. Dat is toch de stad van de mode, weet je wel. Maar als je ziet hoe Gianpaolo in dat pak staat van Milan, ja, dat ziet er gewoon niet uit. Ja. Dus toen wist je eigenlijk al, dit is geen groot succes. Dus daarom zag ik het ook helemaal voor me. Straks met Luciano Spalletti, weet je wel, dan heb je weer zo'n knappe oudere kop in zo'n prachtig pak. Ik denk, die past er tenminste bij als club zijnde. Alleen dat gaat...
En ook Spalletti ging vaak in het black-on-black gekleed. Dus,
ja, dat is, dus
wat
alleen,
dat betreft.
Nu ja, dan komen we uit bij Pioli. Dat is minder fraai. Wie er trouwens altijd goed uitziet... Is Simone Inzaghi bij Lazio. Daar vind ik altijd echt genieten. Sowieso scheurt hij 3 keer per wedstrijd uit het pak, omdat hij of op zijn plaat gaat op die sintelbaan, of weer van links naar rechts rent. Maar dat is denk ik van deze Serie A misschien wel de knapste trainer.
Dat denk ik ook. En Maurizio Sarri gaat tegenwoordig ook beter door het leven.
Ja, alleen
niet
moet
meer vaak in het trainingspak langs het veld, maar gewoon met een mooi polo shirt aan.
Moet alleen die
dus we
peuk
kijken
uit...
er wel naar, Christian.
Moet alleen die peuk uit zijn mond halen.
Ja, dat slaat nergens op. Want je mag ook niet roken naast het veld natuurlijk.
Nee.
Hey, en voordat we te ver in de Fashion Week of de fashion van het Italiaanse voetbal gaan.
Nou, ik vond het wel een leuke vraag.
Iets aan te kondigen. Nee, het was een leuke vraag voor Christian. Die mag vaker vragen stellen. Dat mogen jullie trouwens ook doen, luisteraars. Zoek ons even op Twitter en stuur het door. En wie weet beantwoorden we ze wel. Nog één ding, ze moeten we natuurlijk benoemen. Want wij gaan samen met z'n drieën naar Dortmund-Inter.
Ja, oh ja, dat is, was ik alweer een beetje vergeten. Nou, niet dat we er naartoe gaan, maar... Ja, maandagochtend om 8:30 begon de kaartverkoop. En we hebben het er al weken over gehad. En zoals bekend, je moet een nummer bellen van Dortmund. Automatisch, met allemaal Duitse termen. Je moet 3 keer ja zeggen. Je postcode, je creditcardnummer. En veel geluk hebben. Maar na een keer of 58 bellen was ik eindelijk door de lijn. En we zitten vlakbij het vak van Inter. Dus speciaal voor jou kan ik lekker mijn Milan shirt aan doen. Nee. Maar dat tripje gaat er komen. Dus wel leuk.
En wie rijdt er?
Ja, daar zijn we nog niet helemaal over uit.
Ik heb geen rijbewijs.
Oh,
zeg
nou,
ik dan.
Dan Wesley.
Nee, heb ik wel, helaas.
Nee, maar, daar moeten we nog maar eventjes over een steenpapier scharen. Maar lijkt me...
Bij mij wil je niet in de auto zitten hoor, kan ik je vertellen.
Oh. Italiaanse rijstijl.
Nou ja, laten we afsluiten, zoals elke week, met een column van Juriaan van Wessem. En
we hebben nog over de Interlands.
Oh ja, nee, die moeten we ook nog eventjes noemen. Die spelen... we vinden het zo interessant, hè, de Azzurri.
Ja,
het is
niet dat ik...
bijna geplaatst voor het EK.
Niet dat ik ernaar ga kijken, maar...
Spelen zaterdag tegen Griekenland thuis in het Stadio Olimpico. In een prachtig groen shirt. Dat moet doen denken aan de Renaissance, aan een New Wave. Of in het Italiaans de Rinascimento. En daarna spelen ze dinsdag uit in Liechtenstein. Nou ja, 2 overwinningen zou ik zeggen, toch Sander?
Nou, bij Griekenland is het totale chaos. Daar is John van het Schip ingestapt. En dat gaat nog niet heel erg lekker. Wel leuk voor hem trouwens dat hij terugkeert in Italië. Hij heeft natuurlijk bij Genoa gevoetbald. En Liechtenstein als je die niet wint. Maar Italië kan zich al officieel kwalificeren, denk ik. Of ben ik te gretig?
Volgens mij ook. Maar... We hebben onze cijferman nodig, Sander, want wij zijn er niet zo van.
Nee.
Wesley, die zou het wel weten.
Ja, die zegt waarschijnlijk nu, ja, ze hebben zoveel punten nodig. En als die en die punten verspelen, dan zijn ze gekwalificeerd.
Op nummer 3 Armenië.
Even kijken, ze staan 6 punten los.
Als ze 2 keer winnen, zijn ze sowieso gekwalificeerd. Ja, nee, 9 op de nummer 3. Dus als ze 2 keer winnen, zijn ze sowieso gekwalificeerd. En als ze 1 keer winnen, moet Armenië 2 keer winnen. Dus ik denk dat ze bij de overwinning op Griekenland wel geplaatst zijn.
Nou, dan gaat de vlag uit hier, hoor.
Vroeg zeggen. Zeker, ja, ik ga erheen naar het EK. Dus ja, dat super. Is al helemaal feest.
Zeker, super tof. En ik ben niet zo van de term als new wave en een nieuw shirt wat ze dan weer hebben. Ik hou daar niet zo van. Maar het is wel zo dat er wel echt een nieuwe generatie aan het opstaan is. Zowel bij Nederland als bij Italië. En ze zitten in een goede flow wat dat betreft. Ze hebben de laatste wedstrijden allemaal gewonnen. En ook hier en daar best wel met overtuiging. Dit zijn eigenlijk allemaal opwarmertjes voor het EK straks. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij, eerlijk gezegd.
Ik ook wel. Zeker als ze een paar keer in het eigen stadion, in het eigen Stadio Olimpico mogen spelen. Denk ik dat ze het wel goed gaan doen. Even in de gaten houden, denk ik. Laten we daar vooral niet te lang over hebben, want we zijn al lang bezig. En ik denk dat de luisteraars Serie A veel interessanter vinden dan het Italiaanse nationale elftal.
Net zoals wij.
En wij in ieder geval. Ja, vooral daarom eerlijk gezegd.
Ja.
bij deze. Luister vooral nog even naar de afsluitende column van Juriaan van Wessem. En vergeet ook niet naar de andere podcast van FC Afkikken te luisteren. Ik noem een Pantelitsch podcast over Ajax. De PSV podcast is ook heel interessant. En podcasten met Petersen blijft ook altijd superleuk. Klik ze allemaal aan. Maar vergeet ook niet ons te blijven luisteren en op ons te abonneren. Hey, tot volgende week.
Ja, tot de volgende keer.
Zaterdag spelen de Azzurri in het groen. Dat is weer wat anders, moet de kledingsponsor hebben gedacht in de jacht om nog meer shirtjes aan de man te brengen. Maar omdat er altijd een smoesje wordt verzonnen om zo'n doortrapte marketingstunt glans te geven, heeft men bedacht dat de Italiaanse ploeg een renaissance doormaakt. En groen zou de kleur van die wedergeboorte zijn. Dat moeten we natuurlijk nog maar eens zien. Maar een overwinning op de Grieken levert wel een ticket op voor een eindtoernooi waarvan de squadra ook nog eens de openingswedstrijd in Rome zal spelen. Zal ik het dan maar hebben over een echte renaissance? Italië-Griekenland is zo'n wedstrijd die mij mijn hele leven bij zal blijven. Op een novembermiddag plaatsen de Azzurri zich voor het WK 82 in Spanje met een gelijkspel tegen de Grieken in Turijn. Het werd 1-1. Het was koud. En in de pauze wilde iedereen zich opwarmen aan de oventjes voor gepofte kastanjes rondom de tribunes. Bruno Conti omde na een uur de score en vlak voor tijd maakte Kuis gelijk. Er volgde een daverend fluitconcert waar alleen Vivaldi wel raad mee had geweten. Berzot had de volgende 11 spelers opgesteld. Zoff, Gentile, Colovati, Scirea, Cabrini, Marini, Dossena, Antonioni, Conti, Graziani en Selvaggi. Oriali en Pruzzo waren de invallers. Na afloop lag de bondscoach Berzot onder vuur. Op het Schiereiland wist iedereen het zeker. Met deze squadra kunnen we maar beter helemaal niet naar Spanje gaan. Een paar maanden eerder had Italië nog verloren bij Denemarken in een overigens zinderende wedstrijd, maar toen vonden de Italianen de Denen nog veredelde semi-profs en daarvan verliezen was een schande. Een paar weken later zou Italië de laatste groepswedstrijd tegen Luxemburg in Napels winnen met 1-0. De Azzurri hebben nu het dieptepunt bereikt, kopte Tutto Sport. Zelfs Luxemburg maakt de Azzurri bang, meende La Stampa. Om je dood te schamen, stond er op de voorpagina van La Gazzetta. Da vergognarsi. En zo ging het maanden door, van polemiek naar polemiek. Op het eindtoernooi begon Italië dan ook niet sterk. De ploeg plaatste zich voor de tweede ronde zonder 1 wedstrijd te winnen, maar ook zonder er 1 te verliezen. De ploeg was in eigen land al dood en begraven en toen kwam de renaissance van Sarri. In dat stadion van die residentiële buurt in Barcelona versloeg Italië titelverdediger Argentinië met 2-1 en een week later het prachtig voetballende Brazilië met 3-2. In 1 klap was alles anders. Weer een week later was Italië wereldkampioen. In Madrid schitterde het mooiste blauw dat ik ooit op een voetbalveld heb gezien. Het azuur van de renaissance van het Italiaanse voetbal.